Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam, zoals altijd, Mark van Versendaal. En vandaag hebben we een gast. Want zoals jullie weten, bij de Mark My Word Show draait alles om absolute vrijheid. En vaak hebben we het dan over financiële vrijheid, het creëren van tijd, rust en ruimte door je geld voor je te laten werken. Maar fysieke en mentale vrijheid zijn minstens zo belangrijk om dat einddoel ook echt te bereiken. En precies daar komt mijn gast van vandaag in beeld. Joren Kerkels is keihard data gedreven en helpt ondernemers om met real-time bewijs te ontdekken waar de grootste winst te behalen is voor hun fitheid en energieniveau. Inmiddels heeft Joren meer dan 400 ondernemers geholpen naar hun next level. Zijn bedrijf opgeschaald naar 100.000 per maand binnen de health niche en onder andere samengewerkt met bekende namen als Thijs Verlangen, Marleen Everts en Dennis Mulder. Dus of je nu wilt leven als een topsporter, focus op longevity of simpelweg productiever wilt zijn tijdens je werkdag, Joren laat zien dat energie geen toeval is, maar meetbaar, stuurbaar en volledig te optimaliseren. Welkom Joren.
Dank, thanks dat ik hier kan zijn.
Super tof. Nou weet je, laten we bij het begin beginnen, want ik heb net een hele mond vol gedropt voor degene die net in de aflevering komt. Maar wel leuk om eerst even jouw verhaal te horen. Dus hoe ben jij in deze industrie terechtgekomen en waarom? Dus wat heeft jou gedreven tot dit moment?
Ja, dus voor mij, ik was vroeger helemaal als puber om het zo te bedoelen, heel erg van oké, hoe hoor je erbij? En ik zat altijd net tussen vriendengroepen in. Dus ik had nooit echt een vaste vriendengroep. Ik had altijd 1 of 2 losse vrienden. En daarbij ging ik heel snel in het ritme van erbij willen horen. Dus natuurlijk dingen die bekend zijn voor wat jongere mannen om het zo te bedoelen. Tot op een gegeven moment dat ik voor mezelf merkte van, ik begin me zo slecht te voelen door alles wat ik onbewust deed. De slechte voeding, zat ik altijd met blowen, met drugs, al dat soort componenten. Waarbij ik besloot om volledig alles om te draaien. Dus ik besloot om mijn relatie te stoppen. En ik kwam er aanraken met de motivational speech. Dat was voor mij de eerste trigger dat ik dacht van, er zijn meer dingen die ik kan doen. En ben ik eigenlijk volledig doorgeslagen in fitness. Dus dat uitte zich in 5 uur in de ochtend in de bossen hardlopen, gewoon puur voor mezelf. Eigenlijk om te bewijzen van, ik kan dit voor mezelf. Dat is eigenlijk een soort van waardecreatie voor mezelf. En daar gingen andere mensen, die doen natuurlijk op van, wat hij doet, hoe doet hij dat exact? Dus familie en vrienden kwamen naar me toe van, kun je me helpen op fitness? En dat was voor mij de eerste stap binnen het fitness aspect, maar ook het business aspect. En vanuit daar is het lang vooral kort helemaal uitgegroeid tot dat ik zag het destijds met het helpen van studenten. Daar merkte ik al best wel dat het heel erg gefocust was op, hoe kan ik afvallen, wat meer dat soort punten. Maar toen merkte ik ook vanuit het business oogpunt dat het effectiever is om te gaan werken met ondernemers. En toen vanuit daar is het helemaal ontploft met specifieke vragen die ondernemers hebben die de gemiddelde Joe niet heeft. Dus dan heb je het inderdaad veel meer over het datagedreven aspect van, hoe weet ik of dat dingen daadwerkelijk werken? En vanuit daar is dat veel verder ontplooit. En dan krijg je dus vragen met van, kun je voor mij het opzetten qua voeding, dat de chef voor mij de voeding bereidt bijvoorbeeld. Of welke supplementje is daadwerkelijk voor mij het beste? En zelf natuurlijk ook door de tijd heen veel geëxperimenteerd met mijn eigen gezondheid. En ook daadwerkelijk kunnen zien met data, wat dus nu een nieuwe age is, dat het überhaupt kan. Dat je gewoon letterlijk dingen kan toepassen en dat je kan zien van wat voor jou werkt. En daar volgens op sturen. En het voordeel daarvan is dat je niet, zoals de meeste natuurlijk als je naar YouTube toe gaat, waar we het gisteren kort over hadden, dat je iets opzoekt en dat je letterlijk 2 verschillende vlakken ziet. Dus sommige mensen zeggen van, vegetarisch, dat is het beste voor je energie, voor je focus, daar haal je het beste uit. Je moet geen vlees eten, vlees veroorzaakt kanker. En dan heb je letterlijk een andere groep. Die aankaart van, je moet geen planten eten, want planten zijn slecht voor je darmen en wat dan ook. Dus je moet alleen maar vlees eten vanuit carnivore. Wat is dan het beste? En daar hoop ik dus ook deze podcast dat we samen dieper het antwoord op kunnen geven van, wat is daadwerkelijk het beste uit die ondernemers? En vanuit hier heb ik de afgelopen jaren dus met meer dan 400 ondernemers gewerkt. Ik heb al hun bloedwaarden gezien, of niet allemaal, maar meer dan 200 bloedwerk heb ik van ze gezien, waardoor je gewoon heel veel patronen ziet. En dat is natuurlijk gewoon mega. Dat is iets wat je niet zozeer aan ChatGPT kan vragen. Natuurlijk kan je wat richting krijgen, maar het leuke is, dan zie je ook van, dit werkt wellicht, maar niet zozeer voor die persoon met deze context. En vanuit daar is verder ontplooit.
Mooi man. Nou, we gaan het zo meteen hebben over die data, denk ik. En over het feit dat we nu vanuit een Google naar een ChatGPT-generatie aan het groeien zijn. Dat iedereen gelooft dat alles wat ChatGPT uitpoept en uitspuugt, dat ineens de nieuwe waarheid is. Terwijl we ons moeten afvragen of dat wel op individueel niveau zo waar is. Maar nog even terug naar jouw momentum, waarbij die switch is gekomen vanuit het blowen, die ongezondere levensstijl. Mm. En het moment dat je ging hardlopen in de bossen en die extreme kant op ging zoeken. Omdat we hier natuurlijk vaak spreken over vrijheid en over de beperking daarvan vandaag de dag in Nederland, hè, omdat het ons moeilijker wordt gemaakt om vrijer te kunnen leven, daar kunnen we het ook nog over gaan hebben. Maar wat was het dan in die oude situatie wat jou beperkte? Wat voelde je dat je dacht, oké, nu moet er wat veranderen? Misschien resoneert dat dan namelijk ook met luisteraars en kijkers op dit moment.
100%. En zoals ik voor mezelf merk, ik ben opgegroeid in een supergoed gezin, dus heel erg middenklasse. Alleen wat ik merkte voor mezelf is dat er altijd een gevoel was van, hey, er zijn meer dingen die je kan doen. En dat uitzicht in slechte energie. Ik had altijd bijvoorbeeld dat er bepaalde dingen waren waar je dan geen zin in hebt om dat te doen. En natuurlijk is dat iets wat globaal voor iedereen merkbaar is. Maar het was extreem op een level dat ik dacht van, hey, nu doe ik dingen waarvan ik zelf weet dat het niet goed voelt. Maar ik doe het om erbij te horen of wat dan ook, wat meer binnen dat soort vlakken. En dat is dus volledig omgedraaid. Dus echt voor mezelf na te gaan denken van, hey, wat zijn de dingen die ik zelf wil? Wat is het doel waar ik zelf naartoe wil? En daar vervolgens stapgewijs naartoe gaan werken. Wat uiteindelijk de uiter, niet alleen in zowel de energie, dat je gewoon veel meer die purpose hebt, dat je gewoon exact weet van, hey, daar ga ik naartoe en ik doe alles om tot dat punt te komen. Uitend in dus maximaal fitness, maar ook met slaapvoeding, punten die daar vervolgens op aansluiten. Maar concreet wat ik merkte was echt dat je gewoon op een dieptepunt zit, dat je eigenlijk door andere mensen je leven laat leiden. En ik denk wel herkenbaar natuurlijk voor veel ondernemers dat je die switch maakt. En vanuit daar die switch werd gewoon heel verslavend, dat je gewoon voelt van, hey, ik heb zelf de controle over letterlijk hoe ik me voel. En dan in één keer maak je ook helemaal die switch, dat je dus erachter komt dat het niet zozeer is. Natuurlijk is het een spiritueel vlak, maar ook de dingen die je op dagbasis doet. Dus hoe je slaapt, wat je eet, ook bijvoorbeeld in mijn situatie met bijvoorbeeld de blowen en wat dan ook. Hoe dat een impact heeft op jouw welzijn en dat je dat dus kan controleren. Dat was een hele grote switch toen ik uiteindelijk erachter kwam middels zo'n motivational speech, wat nu wat cliché is eventueel, maar dat je dat op dat moment hoort. Dat was voor mij toen echt een inzicht van, hey, ik ben zelf inderdaad binnen controle. En daar kan je volgens op sturen.
Hey, in hoeverre help jij jouw klanten met betrekking tot dat stukje bewustwording dat de manier waarop ze zich vandaag de dag voelen misschien niet optimaal is? Hè? Want je weet niet wat je niet weet, hè, Jorn. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus iemand die regelmatig na werk op de bank ploft, omdat die simpelweg uitgeput is, zal misschien denken, dit is nou eenmaal het leven. Dit is hoe het werkt. Je hoort na een werkdag moe te zijn. Vervolgens hoor je x te eten en hoor je op eitijdstip naar bed te gaan. En zo ga je je hele leven door en dat creëert een x-aantal gewoontes en gedragingen, waardoor je uiteindelijk denkt, ja, dit is ik. Dit ben ik. Ja. Zo zal ik voor altijd zijn. Kijk, ik snap dat als iemand bij jou terechtkomt, misschien al ergens zoiets heeft van, wacht even, dit kan beter. Maar stel nou even dat er iemand nu kijkt of luistert, nog niet daar is, of het idee heeft van, nou, hoe kom je er dan achter dat dit wat de status quo nu is, dat niet je maximale energieniveau is, of hoe ga je daarmee aan de slag?
Ja, ik heb daar de perfecte oplossing voor, dus dat ik zo dadelijk benoemen. Wat helpt met ook de bewustwording tot van exact het punt wat je aangeeft, is de beste metafoor als erbij is als we ons inbeelden. Een vis wordt in water geboren. Dus een vis die zwemt in water, die weet niet dat hij in water zwemt. Als die vis in een vijver wordt geboren, dan is dat de realiteit waar die vis zich in begeeft. Als die vis voor het eerst uit die vijver in de vissenkom komt, dan pas zie je in van wat mogelijk is. Dus bijvoorbeeld in mijn situatie vroeger, ik was die vis in die vijf. Ik dacht ook dat dat het was. De situatie die je aangeeft voor de meeste ondernemers. Dus wat je aangeeft aan het eind van de dag, van het is normaal dat ik moe ben. Dat het is normaal dat ik stress heb of slecht slaap of wat dan ook. En eventueel zelfs dat dat als troon wordt gezien. Ik ben hard aan het werk, dus dit zijn de symptomen die erbij horen, terwijl het niet zo hoeft te zijn. Maar dan ben je dus die vis in die vijver. En hoe je uit die vijver komt en naar die vis komt toe gaat, is concreet dus hetzelfde als dat je met business-wise doet, dus dat je data hebt waarbij je kan zien van, oké, wat is de baseline, wat zijn de KPI's? Sprakse voorbeelden erbij zijn bijvoorbeeld je HRV, kunnen we straks wat dieper op in. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten vanuit je zenuwstelsel. Daarnaast heb je je hartslag. En daarbij kun je eigenlijk direct zien van, oké, hoe staat het werk jouw HRV ervoor? Dus hoe staat je zenuwstelsel ervoor? En dus van waar lig jij in die baseline? Ja, en als je dan in één keer ziet van, hey, ook mensen die zeggen van, ja, ik voel me in principe goed, maar dat hun HRV op 20 staat bijvoorbeeld. 20 en hoe lager, hoe minder goed je zenuwstelsel is. En je zenuwstelsel is alles. Je zenuwstelsel is je brein. Is letterlijk van hoe je alles ervaart. Dan heb je dus letterlijk een indicatie dat je gewoon kan zien van dat het beter kan. En het mooie is dan natuurlijk als je dan stapgewijs dingen toepast. Zoals met slaap, voeding, suppletie, peptas. Heel veel verschillende aspecten kan je daarop inzetten natuurlijk. Als je dan ziet dat die lijn stijgt. En dat vervolgens subjectief incheckt van, hey, hoe voel ik me nu? Ja, dan creëer je zoveel bewustwording. Want dan heb je voor het eerst praktisch dat je kan zien van, oh, het is gewoon letterlijk een datapunt en die kan je controleren. En natuurlijk enorm van belang vanuit een spiritueel oogpunt, om daarbij jezelf in te checken van van hoe voelt het erbij. Niet te dependent te worden op de data, dus niet dat je gaat leven op de data, maar het is echt als tool gebruikt om te kunnen zien van, hey, ben je die vis in die vijver of ben je de vis in die viskom?
Hey, en waar komt die die grens waar je het mee vergelijkt bijvoorbeeld vandaan? Hè? Is er een gemiddelde, een soort van landelijk gemiddelde, hoe een zenuwstelsel dan zou moeten scoren? Of haal je dat weer uit bijvoorbeeld data van andere productieve mensen en vergelijk je het daarmee?
Ja, dus je hebt inderdaad vanuit per biomarker verschilt dat. Dus bijvoorbeeld specifiek voor je HRV. HRV is leeftijd gebaseerd, genetisch gebaseerd en gebaseerd inderdaad van wat je persoonlijke baseline is op het afgelopen jaar. Dus voor je HRV dat is het lastigste om daar een baseline te hebben. In tegenstelling tot je hartslag bijvoorbeeld, daar heb je inderdaad lijnen vanuit wat goed is voor de, laten we even de society noemen, dus voor de meeste mensen. Maar binnen die referentiewaarde heb je ook weer de optimale waardes. Dus bijvoorbeeld hoe wij het doen met de bloedwaarde. Dus als je een bloedwaarde terugkrijgt vanuit een lab, ik noem maar even je CRP-waarde, zoals mensen ooit gehoord hebben van ontstekingen in het lichaam. Dus ontstekingen zijn de bouwstenen waardoor uiteindelijk mensen overlijden. Dat zijn vaak vier ziektes, dus kanker, Alzheimer, diabetes en hart- en vaatziekten. Dat is CRP. En daarbij heb je dus een referentiewaarde van, hey, je moet niet boven 5 zitten bijvoorbeeld. Want boven 5, dan is de kans groter dat je dat hebt. Alleen voor toppresteerders, dus voor ondernemers die deze podcast luisteren, echt voor vrijheid, dan ga je niet zozeer kijken naar de referentiewaarden. Die zijn gebaseerd op het de zieke populatie van, hey, dan ben je ziek. Maar dan wil je juist meer gaan kijken van, oké, wat zijn dingen die misschien suboptimaal zijn, die ook de symptomen geven die suboptimaal zijn. Bijvoorbeeld in de avond moe op de bank liggen, van heeft dat te maken met, kan van alles zijn, dus je cortisol te hoog is overdag bijvoorbeeld, heeft te maken met je bloedsuiker. En door dat holistisch in kaart te brengen, weet je één, exact waar je naar kan sturen, zodat je niet allerlei onzin suppletjes hoeft te doen of marketing, van, hey, als ik dit pak, dan gebeurt er dit. En dat je exact weet van, hey, als ik dit doe, dat je kan terugzien dat het een effect heeft. Maar antwoord op de vraag, je hebt dus referentiewaardes van voor de populatie wat het beste is. En daarbinnen heb je weer optimale waardes. En die zijn inderdaad vaak gebaseerd op de studies ook van wat dus het optimale is binnen die waarde. En wat wij zelf ook gebruiken is natuurlijk binnen onze eigen cliënten. Dat door het zien van veel data dat je weet van, hey, die persoon geeft dit aan, die merkt dit. Dat je dan daar snel op kan sturen.
Mega interessant. De luisteraars en de kijkers naar deze podcast, ik kijk natuurlijk al naar de data, dat varieert nogal. Hè? Dus zeg dat we dat het grootste gedeelte tussen de 35 en de 65 jaar is, zullen we maar zeggen. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen projectie en zijn eigen ideeën natuurlijk bij wat gezondheid eigenlijk is en of wat zijn of haar doelen zijn. Maar er zullen een hoop zijn die zullen misschien denken van, ja, weet je, ik vind het wel super interessant, maar ik ben niet ziek. Weet je, ik leef best gezond. En waar wij natuurlijk naartoe willen nu, althans waar ik naartoe wil in deze podcast is, ik heb ook het idee dat ik gezond ben, maar ik heb eigenlijk geen idee. En dat is die data waar jij natuurlijk naar refereert. Dus wat kom jij het meeste tegen als het gaat om een relatief gezond persoon? Dus relatief fit, dus relatief bewegelijk, relatief jong. Ik noem alles even relatief, want dat varieert natuurlijk. Er zijn geen... Dat is niet feitelijk jong of feitelijk fit, whatever. Maar relatief jong, relatief fit, die denkt van, nou, ik ben ook op zich best wel fit. Wat kom jij dan het meest tegen waar die persoon zich dan niet bewust van was? Wat zijn dingen die vaak voorkomen bij ondernemers of bij mensen die graag op een hoog niveau willen presteren in welk gebied dan ook?
Ja, wat voor waarde is om te weten is dat data komt voort vanuit de piramide. Onderaan de piramide staat slaap. Daar komt uiteindelijk alles uit voor. Dus ik zal zo dadelijk benoemen wat de punten zijn die ik zie bij slaap. Tweede punt is voeding, dus alles met je darmen, voeding, bloedwaarde. En derde punt is beweging, dus kun je denken aan VO2 max en uiteindelijk je conditie zelf als mens. Onderaan slaap, wat we vaak terugzien, mensen die zich relatief goed voelen, is dat ze vaak tussen 1,5 uur en 1 uur en 3 kwartier dat ze diepe en remslaap hebben in de nacht. Wat ook de KPI is, dat we minimaal 1,5 uur hebben. Wat je soms ziet, is dat mensen zo gewend zijn om te kort te slapen. Dat hoor je soms ook terug bij ondernemers die het ook prijzen van, oh, ik slaap altijd al 6 uur bijvoorbeeld. Wat je ook bij die mensen ziet, is dat, want de remslaap gebeurt de tweede helft van de nacht. Want in remslaap, jouw lichaam is helemaal paralyzed. Zo'n beeldvorm ook voor luisteraars, remslaap, dat is de slaap waarin jij grotendeels droomt. Dus de tweede helft van de nacht. En als je korter slaapt, specifiek dus dat je wel op tijd gaat slapen, maar dat je bijvoorbeeld, ik noem even wat de bek in de eerder zet, heb je dus tekort aan remslaap. En zorgt er simpelweg voor dat jouw brein eigenlijk minder goed gefragmenteerd is. En dat houdt in dat je creativiteit minder is, dat je moed minder is, dat je net wat minder goed in je vel zit. En wat je dan ook altijd ziet bij dat soort type cliënten die dat ervaren, als je gewoon letterlijk, en dat is natuurlijk altijd even bespreken van hoe je er praktisch inwerkt, van waar het rendement zit. Maar stel dat we tot het punt komen van, hey, er zit een rendement om bijvoorbeeld 1,5 uur of 1 uur langer te slapen. Dat ze dat echt aanzienlijk terugmerken op alle vlakken, dat hun creativiteit beter is, dat hun moed gewoon veel beter is. En natuurlijk, het kan wat objectie oproepen omdat je dan minder tijd overdag hebt. Maar wat je daadwerkelijk met die tijd doet, is dan aanzienlijk meer natuurlijk van hoe je voelt. Dus als praktisch bijvoorbeeld wat ik terugzie met slaap.
Wacht even. Voordat we doorgaan in die piramide. Dit is super interessant. Dus oké, wacht even. We hebben slaap, voeding en beweging.
Ja, right? Correct.
Ja, oké. Dus nog even op dat stukje slaap. Dat is een hele leuke, denk ik. Gewoon even om concreet door te vragen. Dus sorry dat ik je onderbreek. Maar Is het zo dat als jij dus vaak door je wekker wakker moet worden, dat je dan eigenlijk feitelijk te weinig slaapt? En praat hier even over door. In hoeverre is er dus meer winst te behalen door bijvoorbeeld langer uit te slapen dan bijvoorbeeld eerder naar bed te gaan? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, zeker. Dus voor mannen te weten, het is een bijlcurve wat daarbij optimaal is. Dus je wil niet te lang zonder wekker wakker worden, maar te vroeg met wekker is ook suboptimaal. En dan ga ik zo dadelijk zal ik concreet toelichten van wat ik zou aanraden voor ondernemers om met maximale energie wakker te worden. Maar nu weten we dat een bijlcurve is, altijd willen we natuurlijk teruggaan van wat vanuit vroeger, vanuit de natuur, is het beste vanuit onze biologie. En dat is simpelweg dat we wakker worden, het liefst dus met licht vanuit de zon, waardoor je biologische klok uiteindelijk dat getuned is. Wat er gebeurt als je wakker wordt met een wekker, daarvan uitgaan dat je net echt wakker wordt door de wekker zelf, dan speel je een soort van Russian roulette in welke slaapfase je zit. Wat ik net zei, we weten dus dat de remslaap aan de tweede helft aan het eind van de nacht gebeurt, waardoor je dus osculeert tussen remslaap en lichte slaap. Als je in een lichte slaap wakker wordt, dan is je lichaam dus ook puur vanuit de natuur veel meer geneigd om wakker te worden, wat een positief iets is. Dus als je geluk hebt, quote unquote, als je de wekker zet en je zit in je lichte slaap, top, want dan word je fijn wakker. Maar als je in je remslaap wakker wordt, ook wat ik zojuist kort benoemde, omdat je lichaam helemaal geparalyzed is, omdat het anders letterlijk je dromen uitvoert. Je hebt namelijk wat ziektes waarbij dat niet het geval is. En dan zie je bijvoorbeeld van die nachtcamera's dat mensen helemaal opstaan en wat dan ook, heeft te maken met de dromen. Als je dan de wekker gaat, ja, je kan je voorstellen, je bent helemaal paralyzed, dan voelt het letterlijk wat een busje heeft overheen, dat je dan je bed hebt moeten komen. En dit is dus een perfect voorbeeld van hoe de meeste mensen in onze maatschappij leven, met oog op wat je aangeeft met de vrijheid, van die worden wakker door een wekker, omdat ze het gezin hebben, of de kids, of wat dan ook. Terwijl ze iets letterlijk eerder hun wekker zouden zetten, dus minder zouden slapen, maar wel in die lichte slaapfase wakker worden, dat ze veel prettiger wakker worden, en dus niet dat gevoel hebben overdag. En dan concreet, want ik zei zojuist van, oké, wat is het beste als ondernemer om wakker te worden met in de ochtend? Je wil sowieso bij voorkeur 5 slaapfasen hebben gehad. Dat is 90 minuten, dus 7,5 uur. Dat is eigenlijk het minimum wat je nodig hebt. Puur vanuit fysiologisch wat positief naar voren komt. Er is echt 0,001% van de mensen heeft valt geen, waardoor je letterlijk korter kan slapen. Maar voor de luisteraars, voor de kans is echt minimaal dat het geval is. Dus 7,5 uur slaap. En dan kun je gebruik maken van of Sleep Cycle. Ken je dat toevallig? Heb je dat van gehoord?
Ja.
Nee, ja. Dus dat is een app die luistert. Ja. Die luistert naar de bewegingen in de nacht. Want als je meer beweegt, dan zit je in de lichte slaapfase. Dat kan een oplossing zijn om, daar zet je dus niet een concrete wekker om bijvoorbeeld 7 uur. Maar dan zet je een wekker tussen 7:15 en 7:15. Waarbij die app vindt de juiste timing wat terugkomt. Nu moet ik zeggen, anekdotal vanuit mijn cliënten, dat het terugkomt dat sommigen vinden het prettig, sommigen vinden het niet prettig. Dus het is niet direct, maar dus test het voor jezelf van wat uitkomt. Het meest optimaal is inderdaad om wakker te worden zonder wekker, mits je hetzelfde routine kan aanhouden. En als je dan merkt dat het steeds later wordt, dat je langer slaapt, lichter slaapt, wat je bijvoorbeeld dus kan meten, dan kun je een periode van bijvoorbeeld 3 dagen korter even een wekker zetten, puur om jouw biologische klok weer terug te shiften. En dan met oog op dat je dus automatisch op het juiste moment wakker wordt, na ongeveer 7,5 uur slaap, wat vaak 8 uur totaal in bed is.
En qua naar bed gaan, is het zo dat die achterkant dus belangrijker is om te bewaken, te meten dan bijvoorbeeld de voorkant, de tijd om naar bed te gaan? Is dat dan iets minder relevant? Is dat gewoon puur zorgen dat je op een vast tijdstip naar bed gaat, zodat je weet wanneer je lichaam klaar is voor slaap en in slaap kan komen?
Correct. Van de avondroutine is belangrijk als de ochtendroutine. Want vaak inderdaad, dit is wat meer het managen van als je te laat naar bed bent gegaan, dat je dan de wekker moet zetten, heeft vaak te maken met de avondroutine. Dus ook waar wij met cliënten altijd mee starten, zelfs voor de data, is zorgen dat je avondroutine, van als je één ding kan doen op de dag, is het om jouw avondroutine gewoon helemaal te nailen. En hoe je dat praktisch doet, is weten hoe jouw fysiologie en biologie werkt. Wij hebben letterlijk bepaalde vlakken in onze ogen die kijken naar bijvoorbeeld het licht. Dus licht is een belangrijk vlak waarbij je lichaam weet wanneer het dag of nacht is. Dus een praktische tip die je als ondernemer kan toepassen, is dat je wil zorgen dat je alle lichten in de avond uitzet. Je hebt van die kleine rode boeklampjes, wellicht ken je die ooit gezien, die gebruik je normaal om te lezen. Ja. Die kan je overal opklippen. En daarbij bijvoorbeeld, het ziet er wat vreemd uit natuurlijk, maar dan heb je in de avond alles uit. En heb je makkelijk van die rode lampjes, dat helpt er goed bij. Hetzelfde geldt van die rode blue light blokkers. Toen ik die vroeger altijd op, heb je die toevallig ooit voorbij zien komen?
Ja, ook voorbij zien komen, ja.
Van dan zie je die op YouTube, denk van, oké, waarom doen mensen dat? Ja. Dat is ook voor ons meer aanmaak van metamine, dus concreet licht is een belangrijke. Tweede belangrijke is inderdaad de consistentie. Dus consistent op het juiste moment. Je hebt letterlijk intern heb je een klok die meet een 24 uur cycle. Dat is een heel interessant experiment over waarbij ze in Frankrijk is een man ooit in een cave gegaan, dus in een grot, voor 30 dagen. En daarbij hebben ze dus gemeten van wat voor effect het heeft op je biologische klok. En zelfs in die cave was er een klok van 24 uur in je lichaam. Dus het zit letterlijk ingebouwd in ons lichaam als mensen hier op aarde. Dus hoe beter jij in lijn staat met die klok, hoe meer energie je overdag ook gaat hebben. En hoe ik het altijd mijn cliënten uitleg is van hoe beter dus de avondroutine staat, hoe dieper en kwalitatiever je slaapt, meetbaar en meer diepe en rem slaap. En overdag ook hoe meer energie je hebt. Anders is het half. Want dan is je lichaam half wakker, slaapt het half. Dus als je merkt, ook als luisteraar, en je merkt dat je in de nacht lichter slaapt, vaak wakker wordt, vaak naar het toilet moet bijvoorbeeld, dan kan een indicatie zijn dat je biologische klok niet in check staat. En daar consistentie helpt daar het beste bij. En het meest praktische als tip daarvoor is niet om jouw wilskracht te gebruiken. De kans is groot als ondernemer, je hebt een vorm van wilskracht natuurlijk. Maar aan het eind van de dag dan is die tank leger. Ook dat is bewezen van dat je letterlijk een tank hebt dat leegloopt. Het meest praktische bij is het gebruik van applockers. Dus dat je twee fases hebt, dus een wind-down fase, dus je hebt gewerkt, dat je dan een fase hebt waarbij je een wind-down hebt, vaak 60 tot 90 minuten. Denk aan gesprekken met gezin bijvoorbeeld, of iets wat echt daadwerkelijk ontspant, echt wat je echt leuk vindt om te doen. En dan na die wind-down dat je daar een blokker gebruikt, want het kan zijn dat je daar onbewust in doorslaat, omdat je dan wat meer rust hebt als ondernemer, dat je dan een avondroutine hebt. En die avondroutine, 30 minuten, 45 minuten, ligt dus volledig aan de schedule, die we volledig insteken om al die signalen aan je lichaam te geven van, hey, nu is het nacht, nu gaan we slapen. En wat praktische dingen die ik positief terugzie vanuit de data, is magnesiumtreonaat, 2 gram, hoge dosering, 10 gram glycine, dat is een macrodoos van glycine, komt altijd positief terug op meer diepe slaap. De spijkermat, ken je dat?
Ja, dat ken ik ook. Ja.
Voor dus van de spijkermat, voor mensen die het niet kennen, is een matje, er zitten kleine prikkels zitten daarop. Dat zorgt ervoor dat je lichaam maakt meer oxytocine aan, dus het is makkelijker om te ontspannen. Hetzelfde geldt voor dus die Buddha box waar we net over hadden, lichten uitzetten. Wat je trouwens kan doen met die spijkermat is dat je wat luistert, wat ontspant. Bijvoorbeeld stoïcijnse quotes komen een paar positief naar voren, dus wat meer het juist het loslaten van de controle. Dus in de ochtend wil je zoveel mogelijk focussen op van oké, vandaag is de dag, vandaag ga ik volledig controleren. Maar de avond wil je het tegenovergestelde doen, dus je qua psychologie wat meer kan ontspannen. Dat zijn vaak wat hoge rendementpunten die terugkomen om je avondroutine effectief in te steken.
Hey Jorn, jij zegt hoog rendement. En voordat we dadelijk verder die piramide ingaan, we spreken hier natuurlijk vaak over een return on investment. Hè? En ja. Natuurlijk heeft de een meer tijd, geld en energie te besteden dan de ander. Die zit in een andere fase in zijn of haar leven. Maar dit is zo interessant, want we zijn allemaal zo onbewust van hoeveel impact slechte slaap op onze output heeft die dag erna. Dus als wij zeg maar gestrest zijn omdat we die dag erna veel geld willen verdienen bijvoorbeeld, of we willen iets belangrijks doen, dan investeren we vaak niet in ons slaap, maar dan gaan we bijvoorbeeld wel geld uitgeven aan wat we die dag erna moeten doen om te produceren. Maar we onderschatten dus de impact hiervan. Maar er zijn een hoop mensen die nu luisteren. Oké, hij heeft een 3-4-tal punten genoemd. Maar wat kost dat nou? Ballpark range, weet je wel? Dus even als je gewoon een paar van die standaard stappen doet, die je net benoemt. Je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar wat moet een gemiddeld persoon nou investeren om een goede nacht rust te activeren? Kun je daar een bedrag aan koppelen op de een of andere manier?
Supergoede vraag. En dat is ook iets wat we vaak terugzien. Want je hebt matrassen die jouw temperatuur reguleren. Die zijn 4000 euro bijvoorbeeld. Je hebt supplementen zoals creatine die positief werken. En die heb je al voor 5 euro. In principe is elke brand erbij super. Dus in general voor een echt goede slaap vanuit mijn optiek zijn de supplementen die ik zojuist benoemde, zijn bij 2 goedkope supplementen, dus magnesium en glycine. Daar zit je rond, schatting 50 euro op maandbasis. Recurrent, dan heb je meer dan voldoende qua hoeveelheid, wat daar voldoende voor is. Het voordeel van zo'n spijkermat, die heb je voor ongeveer 30 tot 40 euro. Dus concreet, eenmalige setup zou rond de 100 euro zitten. En daarna 50 euro op maandbasis. Maar, want dan heb je wellicht nog niet de 80%, je hebt de 70-75%. Die overige 50%, dat ligt heel erg ook aan de situatie. Dus bijvoorbeeld, praktisch voorbeeld. Stel je slaapt in een slaapkamer, je bent ergens in een Airbnb bijvoorbeeld. En ze hebben dan niet volledig het licht goed afgedekt. En je hebt dan net op de straat, staat een lantaarn en die staat recht in jouw slaapkamer. Wellicht herken we ook met het reizen. Dat zijn punten die een groot rendement hebben. Om in dat geval, je hebt blackout foil, noem je dat. Dat is folie, kun je makkelijk bij de Amazon bestellen. Wat je over je raam doet. Dus het ligt ook heel erg aan de slaapkamer, de setup. Maar in general voor, laten we zeggen, 150 euro en dan 50 euro op maandbasis, 100 euro eenmalig, 50 euro op maandbasis, dan heb je al een goede basis. Maar dat kun je helemaal opbouwen tot, ik heb een cliënt die heeft zijn slaapkamer voor, als je het laatst door, voor 15.000 euro, heeft hij alles, gewoon alles waar je aan kan denken. Dus zo'n matras, zelfs IMF-blokkers, dus van 2000 euro zo'n IMF-blokker, dus IMF soort van straling. En dat is wel interessant, zijn slaap is wel echt insane. Dus dat is wel interessant om te zien. Dus concreet, daar zit een rendement. Alleen dat wil je afwegen ook van het level waar je staat.
Ja, kijk, op het moment dat jij die dag daarna bij wijze van spreken facturen schrijft van 1000 euro of van 100.000 euro, dan zul je zelf je return on investment natuurlijk ook kunnen berekenen. Hè? Dus dat, wat dat betreft is daar voor ieder wat wils. Maar het is zo relevant, omdat dit dus die bodem van die piramide is, dus de basislaag van die piramide eigenlijk, van optimale gezondheid en productiviteit, gelukshormonen, noem alles maar op. Maar dat we allemaal zo onbewust zijn over het belang van slaap. Ik denk, ik heb dat boek gelezen een lange tijd geleden, Why We Sleep.
Met je welkom.
Fucking interessant, weet je wel. Ik dacht echt van, dear lord, weet je wel, hoe belangrijk het wel niet is om te slapen voor herstelwerkzaamheden, ziektepreventie, noem alles maar op. Maar, en ik ben een slimme gast en ik investeer altijd. Maar als jij mij nou vraagt, Mark, hoeveel heb jij netto geïnvesteerd in een betere slaap? Ja, dat is marginaal vergeleken wat ik in Bitcoin, wat ik vergelijk in mijn eigen business, in mijn gym, noem alles maar op, weet je wel. En dan geef ik echt zoveel geld aan uit. En dan denk ik van, nou, daar had ook wel een percentage deze kant op gemogen als ik hoor dat dit de basislaag is. Wat is het dat mensen zo vaak, zelfs mensen die er dus wel bewust over nadenken, realiseren dat iets een prijskaartje heeft, graag investeren, toch deze onbenut laten? Is dat dan omdat die niet sexy is of zo? Wat is het?
Ik denk combinatie. Ik denk ook vanuit vroeger, waarbij het rendement wordt niet helder uitgezet. Dus concreet wat ik daarmee bedoel, is we worden natuurlijk vanuit de maatschappij, vanuit het gaan dat je bijvoorbeeld naar een normale school bent gegaan, is het weekend dan onbewust, ook al heb je niks bijzonders staan, je gaat gewoon later naar bed. Het is een vrijdag, zaterdag, je gaat later naar bed. En ik denk de reden als concreet antwoord op je vraag is dat mensen, doordat ze die data niet hebben en doordat ze eventueel die bewustwording niet hebben, ze weten dat slaap belangrijk is, maar ze hebben niet direct die bewustwording van, het is letterlijk als ik dit doe, wat echt heel simpel hoeft te zijn, ook echt een laag qua instap, maar gewoon puur die bewustwording, dat uiteindelijk dat dit effect heeft. Dus praktisch voorbeeld van, stel ik ga 2 uur later slapen, dat je lichaam letterlijk minder growth hormone aanmaakt, wat enorm van belang is voor herstel en al die componenten. Maar dat ze die link onbewust dus niet leggen als ze die dag na in de sportschool dan minder uithalen, omdat ze het of niet in kaart hebben vanuit data. Dus ze kunnen niet zien dat ze daadwerkelijk minder doen. Hetzelfde geldt ook qua business-wise. Van de focus staat natuurlijk zo erg op het winstaspect en al die componenten. Wat goed is van ziet het ook niet van dit moet niet je doel worden. Vanuit mijn optiek, het is echt een middel tot een doel. Maar ik denk dat daardoor de bewustwording lager is. Wat dus ook de kans daar gemaakt. Maar wat ik altijd zie ook met cliënten, en dat is dan wel interessant. Als je dat ontdekt, dus als je echt ziet van hey, ik gebruik dit en dit werkt. Ja, dan is dat super verslaafd. En dan heb je dus cliënten die gewoon zeggen van, oké, fuck it, ik doe gewoon 15.000 en dan heb ik het gewoon helemaal goed. En dan hoef ik er ook niet over na te denken dat het goed is. En dan vervolgens dat valideren natuurlijk met de data, dat je ook kan zien van, hey, ik heb nu bijvoorbeeld zo'n matras, werkt dat ja of nee? Of ik heb nu zo'n apparaat wat die straling weghaalt van, werkt dat ja of nee? En daar kan je dan vervolgens goed op sturen.
Kan jij nog, voordat we doorgaan naar die volgende, iets zeggen over hoe het voelt? He, want we hadden het over spirituele groei, of laten we het sociaal-emotioneel noemen, hoe je je ervaart, hoe het leven wordt ervaren, als je je slaap inderdaad meer geoptimaliseerd hebt. Dus waar merk je het aan, wat krijg je terug van klanten, dat als ze het eenmaal geoptimaliseerd hebben, en de data ondersteunt dat ook, waar merk je het aan in absolute gedragingen of in gevoelens?
Ja, je komt beter uit je woorden. Dus uiteindelijk, je kan beter articuleren wat je exact bedoelt. En dat heeft alle zij-effecten nadien. Dus bijvoorbeeld met gezin bijvoorbeeld. Je kan je beter articuleren. Je kan beter emotioneel reguleren. Dus ook als leider kom je beter naar voren, wat positief natuurlijk terugkomt. Daarnaast ga je merken dat je energie veel stabieler is door de dag. Een zij-effect daarvan is dat je minder dependent wordt op bepaalde stoffen zoals cafeïne. Dat zie ik vaak natuurlijk terug bij cliënten. Dat zie ik ook direct in de intake. Hoe hoger je cafeïne intake, zat vroeger ook altijd op 8 koppen koffie. Spuur een compensatie van lack of sleep en dan voel je je goed. Maar dan weet je onbewust natuurlijk ook wel spiritueel van ja, als je een dag zonder koffie moet, dat het daarmee te maken heeft. En dat is niks mis mee. Want nogmaals, ik was zelf vroeger exact hetzelfde in het verleden, maar het is op meer een bewustwordingpunt. Van weet dat niet zo hoeft te zijn, dat je niet die dependency hoeft te hebben. Dus dan krijg je beter uit je woorden, meer stabiele energie. En dus gewoon langer kan doortrekken met die positieve energie. En dat kan je gebruiken met hoe je dat wil gebruiken. Als je langer in de avond wil doorwerken, dan kan dat zonder dat een soort van drek of als push voelt. Maar hetzelfde geldt van als je juist die energie wil gebruiken voor je gezin of voor wat dan ook. Dat je niet om 4 uur helemaal inkakt en dat je dan gewoon niks meer kan doen en dat je dan echt uitkijkt naar de ochtend daarna. Dat valt dan helemaal weg.
Fucking interessant. Ik kan zelf in ieder geval onderschrijven dat naarmate ik iets vaker dit soort gesprekken voer, dan ben ik natuurlijk even tijdelijk sowieso bewuster met mijn slaap bezig. Of het dan een gewoonte wordt, daarvan denk ik, daarvoor moet je echt met jou aan de slag gaan en dat echt blijven doen. In eerste instantie, in ieder geval voor de eerste periode. Maar wat ik in ieder geval wel merk, is dat ik ook veel beter met tegenslag om kan gaan als ik een goede nachtrust heb gehad. En elke keer gewoon die mentale rust vinden, oké, I will deal with it as well. Weet je wel, oké, het is tegenslag, klant gaat niet door, klant gaat weg. Of er gebeurt iets geks binnen de familie. Ik kan het handelen, we gaan het oppakken, schouders eronder en weer door, weet je. En dat, dat effect, zeg maar, is, weet je, in dat moment denk je, oké, is logisch, want ik kan het aan. Maar je weet, als je dan even heel bewust nadenkt van, als ik nu slecht geslapen had, dan had ik dit zoveel erger ervaren en was het zoveel minder snel weer goed gegaan. En dat is netto, zeg maar, het is een gevoelskwestie. Het is heel moeilijk om dat dan te pinpointen, hoeveel verschil dat precies is. Maar dat is wel, lange termijn is dat een groot effect volgens mij.
Ja, correct. En dan kan ik daar kort nog op insteken. Van de reden dat het onderaan in de piramide staat, is exact om deze reden. Vanuit voeding heeft een grote impact, beweging heeft een grote impact, maar slaap, als dat niet in orde is, daar stroomt zoveel uit. En vaak helemaal, want het is gewoon letterlijk een bril die je die dag op hebt, waarbij je pas later terugdenkt van, oh shit, ik had niet die beslissing moeten maken, ik had niet op die wijze emotioneel moeten reageren. En het mooie is dus, dat ligt niet zozeer aan jou als persoon, maar gewoon echt aan de habits die je hebt qua slaap. En hoe mooi is het dat je gewoon iets hebt wat simpel is, wat weinig tijd kost in de dag, waardoor je echt aanzienlijk het rendement kan verhogen, dat meetbaar terug kan zien qua data, waardoor je gewoon letterlijk alles beter maakt in de dag. En daarom noemen ze ook vaak het metafoor natuurlijk van, ja, stel je zou één pil hebben die jouw herstel beter maakt, die je moet beter mogen, alles beter wordt, dat is gewoon slaap. En dan concreet, er zijn dus praktische dingen die je kan doen om dat gewoon letterlijk te optimaliseren. Zelfs als je denkt dus dat je goed slaapt, dan breng het in kaart qua data en ook dan zie je nog kleine punten waar je op kan sturen.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Geweldig. Ik spreek natuurlijk zoveel mensen die ook die bij Beyond Scene komen en die dan daar komen omdat ze vrijer willen zijn. Ze merken dat er veranderingen gaande zijn in Nederland en geloven dat financiële vrijheid de oplossing is. En dat is ook een oplossing, hè? Laat dat duidelijk zijn. Mm. Maar dit stukje, hè, daar zit zoveel binnen je eigen control. Stephen Covey schreef daar natuurlijk boeken over de Circle of Influence. En je hebt gewoon, even los van of je het kapitaal hebt om alles te regelen, je hebt in ieder geval wel voldoende middelen om die basisstappen goed te organiseren met een stukje kapitaal en een stukje focus, als ik jou zo beluister. En als je het dan hebt over vrij zijn, weet je, dan denk ik ook dat je minder snel bijvoorbeeld gevoelig bent, ik noem maar een gekke zijweg, voor propaganda, voor media, voor alle dingen die daarin gedeeld worden. Want je bent emotioneel minder vatbaar eigenlijk, right? Ja. Dat is min of meer wat je net bevestigt.
Correct. Ja, het is echt een andere bril die je die dag op hebt. En dan ga je dat merken dat je veel stabieler bent. En ook dat andere mensen dat in positieve zin opmerken. Wat ik zojuist kort benoemde vanuit een leiderschap oogpunt. Dat komt ook terug natuurlijk vanuit de vrijheid van dat mensen gewoon net aan je optrekken. Want er gebeurt iets, ik noem maar even wat, in je gezin. En stel als je die dag slecht hebt geslapen, je barst in één keer uit. Dat is heel anders dan dat je daar gewoon kalm en rustig als een stoïc bij wijze van spreken daarop reageert. Yeah. Wat veel makkelijker vanuit het biologisch standpunt te realiseren is. En wat mij die interesse daar zo bij sparkt, is dat het is echt heel vatbaar en praktisch te doen. Van ja, heb je de magnesium genomen, ja of nee? Heb je bijvoorbeeld die routine, heb je dat ingestoken? Nogmaals, hoeft niet veel discipline of wilskracht te kosten. Je kan dat systeem omheen bouwen met die app-blockers. In plaats van als je daar bijvoorbeeld zegt van ja, op dat moment je moet rustig ademen, je moet dit qua hebben qua mindset. Ook dat is van belang natuurlijk, van begrijp me niet verkeerd vanuit een psychologie oogpunt. Maar dit is gewoon letterlijk iets wat je gewoon kan doen, wat direct een effect heeft, wat het interessant maakt.
Mooi man. Oké, volgende niveau dan. We gaan hoger op die piramide nu.
Ja, dus het tweede vlak wat terugkomt is voeding. Dus vanuitgaande van iemand zegt van hey, ik eet gezond. Wat dat interessant is, want dat is voor mij direct natuurlijk een indicatie als mensen zeggen van ik eet gezond. Als je het hebt over voeding, dat is natuurlijk een hele filosofie bijna. Waar mensen, dat is ook als je dan iets aankaart van zij denken dat het gezond is. Maar vaak komen daar levels in terug. Wat ik vaak terug zie, is dat hun darmen suboptimaal zijn. Dus ik zie heel vaak terug dat ook al eet ze gezond, juist bijvoorbeeld met of een actief leefstijl of met stress helemaal als ondernemer. Het eerste systeem wat breekt, is jouw darmsysteem. En hoe dat breekt, is dat jouw darmwand laat normaal als filter bepaalde stoffen in je bloed. Wat er gebeurt als je meer stress hebt, is dat dat filter wordt meer geïrriteerd, waardoor er kleine gaatjes in je darmwand komen. Normaal zijn die gaatjes 4 tot 7 nanometer, die dus dienen als dat filter. Als dat geïrriteerd raakt, dan worden die gaatjes worden in één keer 300 tot 500 nanometer. Dus je kan je echt voorstellen, van in één keer is dat zo'n gaatje, wordt in één keer echt zo'n gat. Daardoor komen er veel meer stoffen in je bloed die daar niet horen te zitten. En dat triggert jouw immuunsysteem. En dat heeft vervolgens een effect op brain fog. Dus je krijgt letterlijk een leaky brain. Dus hetzelfde filter als wat je hebt in je darmen, heb je in je brein. Dat noem je bloed-brain barrier. Waardoor er stoffen in je brein komen die daar niet horen te zitten. En daarmee dus perfect voorbeeld die vis in die vijver. Want het is gewoon letterlijk je brein, letterlijk de realiteit wat je ervaart. En brain fog uit zich dus in eigenlijk het omgekeerde wat we net zeiden. Dus lagere energie, lagere moed. Dus je voelt je onbewust slechter. Een soort van onderliggende stress die je al heel lang hebt, waardoor je dat niet doorhebt. En hoe je dat concreet meet is van hoeveel inflammatie is dus in de darmwand. Dat zie ik vaak terug vanuit voeding. En wat daar praktisch bij helpt, is ook van, oké, wat is dan gezond eten? Voor de meeste mensen wat ik terug zie qua data, dit is 100% persoonlijk trouwens. Dus dit ligt heel erg aan je persoonlijke data, aan je achtergrond, genetica, wat dan ook. Maar voor de meeste mensen in Nederland is het een relatief low carb. Dus dat je rond de 150, 200 gram koolhydraten eet. Mediterraans, dus dat je de vetten haalt primair uit vis, kip, kalkoen. Als eiwitbronnen en olijfolie bijvoorbeeld als type van vet. En veel vezels, dus veel fruit, groente, dat je daar wat meer op richt. Maar nogmaals, er zijn cases voor mensen die bijvoorbeeld niet goed is. Bijvoorbeeld als je SIBO hebt, dus dan heb je meer bacteriën in je dunne darm. Dus dat is relatief al technisch. Maar dat zijn dus dingen die je terugziet vanuit mensen die denken dat ze gezond eten. Noem even een boterham met kaas. Terwijl dat het omgekeerde is wat je wil eten met dat is hoog aan gluten, hoog aan lactose. Dat irriteert dus die darmwand. En dat zie je dan terug. Dat zie ik heel veel terug met voeding. Dus mensen die denken dat ze gezond eten, omdat de schijf van 5, dat is een heel ander topic. Dat komt vanuit Amerika. Dat is opgezet door uiteindelijk het systeem dat ze rond 1970 met een achtergrond met de graanindustrie. Dus er zit letterlijk geen research achter van wat het beste is voor mensen qua voeding. En dat is het omgekeerde wat je wilt doen. Dus de schijf van 5, ook letterlijk wat nu nog wordt geleerd, is eet veel brood, veel granen, dus pasta, brood. Eet hoge koolhydraten, meer dan 50% koolhydraten in de dag. Je wil juist eigenlijk bijna geen gluten eten, geen granen eten. Je wil juist lager zitten in koolhydraten, in ieder geval aansluiten op je activiteitsniveau. Dat zijn de punten die vaak terugkomen.
Super interessant. Hey, de is er een vuistregel met betrekking tot iemand die denkt dat hij gezond eet, die kan checken in hoeverre die inflammations plaatsvinden in zijn darmperistaltiek? Dus met andere woorden, is er een manier om dat aan je ontlasting te zien? Is dat een manier om te voelen de dag door? Waar zit die vuistregel om? Ik snap dat de data uiteindelijk de uitweg biedt, maar stel dat in eerste instantie iemand nog overtuigd moet raken van ben ik wel of niet gezond? Waar kan je dat aan merken in dit geval? Zowel in tastbare zin als misschien in gevoelssituatie.
Ja, dus tastbare zin zou zijn dat je echt last hebt van je joints. Dat is heel merkbaar vanuit inflammatie. Dus bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld. Als je bent gaan hardlopen en je merkt dat je herstel echt gewoon langer duurt vanuit je joints. Brain fog is een hele grote en brain fog is heel breed. Het nadeel is, dat is subjectief natuurlijk van hoe je dat ervaart. En het is lastig in te zien als je dus in die vijver zit, om het zo te benoemen. Maar brain fog inhouden dat je lage energie hebt, dat je moed gewoon niet helemaal lekker is, dus dat je wat meer chagrijnig bent of sneller prikkelbaar bijvoorbeeld. Dat zijn praktische voorbeelden van een hogere inflammatie. En een goede vuistregel die je kan gebruiken ook om voor jezelf in te checken van hey, hoe gezond eet je daadwerkelijk, is sowieso wat altijd geldt, is het iets wat je overgrootoma ook kon eten? En dan zie je vaak al een groot verschil. Want wij als mensen zijn meer dan 300.000 jaar op aarde, waar onze DNA gebaseerd is op de voeding die beschikbaar is. En van die 300.000 jaar, de laatste 70 jaar, daar pas is de voedingsindustrie en alle troep die in de voeding is gekomen, waar ons lichaam helemaal niet op gebaseerd is om dat uiteindelijk te verteren. En dat is dus een goede check om voor jezelf in te checken. Ook al eet je, toevallig waar we het gisteren over hadden, de volkoren rap bijvoorbeeld, waarvan veel mensen, waaronder ik in het verleden, denk dat het gezond is. Als je dan op de achterkant op de verpakking krijgt, zie je er alle stoffen in die niet jouw overgrootoma kon terugvinden qua voeding. Dus dat is een goede check-in en staat op je dieet.
Dat is duidelijk. Ik check altijd hier in Portugal, eet ik, omdat ik vrij hoog richting een vleesdieet zit. En dus ik eet ook best wel vaak ham. En dan zie ik in de supermarkt, zie ik denk ik 100 verschillende merken staan. En ik zeg het je, er is er maar één die op de achterkant alleen uit vlees bestaat, zonder al die E-nummers en al die rotzooi. Ja. De rest is allemaal toegevoegde rotzooi. Terwijl, als jij niet beter weet, denk je gewoon sparmaham. Kan ik prima op mijn rijstwafeltje eten, of misschien zelfs gewoon droog met een eitje erbij. En ik moet gewoon echt zoeken en heel bewust eentje pakken. Ja. En letterlijk, het is de enige. En ik ben ook de enige die koopt volgens mij. En die is dan ook elke week weer uitverkocht, omdat ik er heel veel pakjes van pak, weet je wel. Het is toch interessant dat je daar zo bewust mee aan de slag moet, hè?
Ja, precies dat. En ook inderdaad wat je zelf waarschijnlijk gemerkt hebt, en ook wat mensen zelf thuis kunnen toepassen. Van als je dan naar die andere ham gaat kijken van wat daarbij zit. Een goed voorbeeld is dat de voedingsindustrie heeft inmiddels meer dan 70 namen voor suiker. Dus wat je gaat zien is dat er gewoon letterlijk suiker is toegevoegd aan de ham. En dat is dan bijvoorbeeld alles met siroop. Dus dadelsiroop is gewoon puur suiker. Dextrose is gewoon puur suiker. Je hebt heel veel verschillende soorten namen. En dat je gewoon dus gaat zien inderdaad dat aan zo'n stuk ham, waarbij je denkt van hey, ik eet vlees. Dat het uiteindelijk nog een heel klein gedeelte daadwerkelijk vlees is. En dat de rest inderdaad gewoon allemaal troep is wat is toegevoegd om het shelf stable te houden. Zodat dus in de supermarkt kan worden toegepast. Massaproductie natuurlijk en dat soort pakken. En dat is natuurlijk een heel ander beeld van, oké, hoe zorgen we ervoor? Want het is ook logisch natuurlijk van, het kost weinig tijd om, weet je wel, brood is makkelijk. Hetzelfde geldt met, van, het is allemaal makkelijk, dat is het punt. En dat je daar dus het systeem omheen wil bouwen om het zo makkelijk mogelijk te maken. Waarbij je dus, vaak zijn dat salades makkelijk om te bereiden, waarbij je alles voorgesneden koopt. In de kom doet dat je dat mixt. Shakes zijn makkelijk om te bereiden. Dat is eigenlijk precies hetzelfde aspect. Zodat je alles makkelijk in een blender shake en heb je een goede maaltijd. En overmaaltijden zijn daarnaast ook vaak makkelijk waarbij je het laat leveren thuis. Zo'n dikke bonus tip om, helemaal als je bijvoorbeeld zelfkooks ondernemen, ook als je het als gezin doet natuurlijk, gewoon een boodschappenlijst op te zetten waarvan je weet van, hey, deze producten die zijn sowieso clean. Als je dat wekelijks laat leveren, zodat je niet reactief op de dag wat, maar eigenlijk is natuurlijk ook voor cliënten en waarschijnlijk ook voor mensen voor je in de omgeving. Waarbij het gewoon op de dag is, oh shit, ik heb nu honger. Ik ga nu kijken wat ik nu ga eten. En dan is ik naar de supermarkt. En dan, bij wijze van spreken, daar een salade pakken. Maar dan in die salade zit gewoon letterlijk ook, als je weer op de achtergrond kijkt, heel veel zonbloemolie, wat dan weer die inflammatie verhoogt. Dus concreet het systeem wat je daarbij hebt, zijn makkelijke maaltijden en laten thuis leveren. Dat is de beste hoe je het kan oplossen. En de effecten die je daarvan merkt, veel beter energie, veel beter focus. Dus niet die middagdips bijvoorbeeld, of die mood dips. Heel die rollercoaster, die gaat gewoon veel stabieler zijn. En dat uitzicht wat je dus juist ook zei, met veel meer veerkracht eigenlijk op alles. Dus op de situatie komen die je als hebt als ondernemer natuurlijk.
Ja, dat is interessant. Ik heb, ik heb een hoop mensen, ik heb zelf heel veel effect hiervan gemerkt, hè, nadat ik veel cleaner ben gaan eten. En ik heb ook nog een paar mensen hierover gesproken. En ook een issue waar ik zelf tegenaan loop, dus ik wil hem even bij je droppen, is dan heb je op een gegeven moment een paar dagen super clean gegeten. Dus alleen inderdaad de producten die onze grootouders ook aten, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En dan hebben sommige mensen toch nog niet de ontlasting die ze vroeger hadden. Wat zou daar dan nog een oorzaak van kunnen zijn? Hebben we het dan over iets diepers, een diepere oorzaak of een ziekte of een spastische darm of iets dergelijks? Of kan het dan weer ergens anders in zitten? Wat is jouw ervaring hiermee als je dit bij cliënten misschien gemeten hebt?
Ja, dus je kijkt dat naar twee levels. Dus level 1 is dat we kijken van, zit er een obvious iets? En dus bijvoorbeeld een obvious iets kan zijn van, oké, die persoon eet wel heel gezond, maar eet gewoon te weinig vezels. Ervan uitgaande dat bijvoorbeeld ontlasting vloeibaar is. En dat zou je verbazen, en dat verbaast mij zelf ook nog gewoon letterlijk bij mezelf. Dat je soms denkt dat je breed eet of dat je gezond eet, maar dat er onbewust een obvious iets zit. Bijvoorbeeld, ik kwam letterlijk afgelopen week erachter dat mijn huidige dieet gewoon te laag is aan calcium. Wat cruciaal is voor, helemaal als je veel magnesium pakt voor de opname. Zo technisch, zal er niet dieper op in, maar ik kwam daar in één keer achter, ik zit eigenlijk best wel laag aan calcium. Maar zo heb je hetzelfde met als er dus problemen naar voren komen, met bijvoorbeeld inderdaad ontlasting, dat ook al denk je dat je gezond eet, dat het daar gewoon sturen is, dat je dus praktisch bijvoorbeeld vezels dat het lager is. En dat je dan wil sturen op meer psyllicum husk bijvoorbeeld, of dingen die daarop aansluiten. Als je dat al doet, want dan wordt het interessant natuurlijk, van stel je doet dat allemaal en je hebt bevestigd van hetgeen wat je doet dat het optimaal is. En dan ga je dus echt dieper naar de data en daar ga je kijken van, oké, wat kan daar de oorzaak van zijn? Dus kom maar best wel snel op je microbioom. Dat zijn er bijvoorbeeld bacteriën in je darmen. En die bacteriën die bepalen eigenlijk hoe jouw lichaam, van waar jouw lichaam zin in heeft, letterlijk qua voeding. Dus die hijacken jouw hongersysteem. Dus wat heel veel mensen hebben, maar waar ze niet van weten, is een dysbiose. Dat ze beginnen dat ze meer slechte bacteriën hebben en minder goede bacteriën. Dus letterlijk de signalen die het lichaam geeft van honger of stress of wat dan ook als ondernemers. Als je dit luistert en aan het eind van de dag dat je gewoon begint te eten en je kan gewoon niet stoppen. Dat ligt dus niet aan jou, maar het kan zijn dat die bacteriën gewoon die signalen geven. En dat je dat weer terug wilt trekken. En dat kan dan een oorzaak zijn van bijvoorbeeld ontlasting wat suboptimaal is. Andere oorzaak kan zijn dat het niet zozeer de bacteriën zelf zijn in je darmen, maar dat je darmen zelf suboptimaal zijn. Dus denk inderdaad aan inflammatie in de darmwand. Heel ander voorbeeld kan zijn als je eosinofiels, dat is iets wat je zowel in de bloedwaarde kan testen als met je darmen, dat je gewoon een parasiet hebt. Dat zou ook zomaar kunnen. Dus dat je gewoon letterlijk een wezen hebt in jouw lichaam die op jou meeleeft. Je hebt altijd parasieten, by the way, in een kleine hoeveelheid. Maar als je echt een grotere parasiet hebt bijvoorbeeld, dat kan ook een oorzaak zijn van minder goede ontlasting. En de antwoord daarop is dus echt door te meten. Dan kom je erachter van wat de oorzaak kan zijn.
Oké, duidelijk. Hey, en we hebben al gehoord, denk ik, al een beetje jouw... Er is no one size fits all. Dus voor iemand die net intuned, er is no one size fits all. Maar Jorn heeft net al eigenlijk goed aangegeven waar je dan je eiwitten vandaan eigenlijk kan halen en je vetten. Mm-hmm. En je koolhydraten, dat je daar niet te hoog in moet zitten. Die vezels bijvoorbeeld, hoe kun je daar op de meest gezonde manier aankomen? Is dat allemaal groente? Is dat vooral groente?
Primair groente. Ja, groente en zaden. Zaden zijn de beste verbeterde vorm. Ja, de juiste balans hebben tussen insoluble fibers, dus fibers die niet worden opgelost in water, die helpen goed met de stoelgang zelf. Dus als je bijvoorbeeld medische constipatie hebt, dus als je lastig naar het toilet moet om het zo te benoemen, dat helpt daar goed bij. En soluble fibers, dus vezels die oplosbaar zijn, die helpen in het algemeen met de darmkwaliteit zelf. Dus inderdaad de combinatie tussen primair groente, groente is het meest makkelijk en vaak toepasbaar. En de tweede vorm is dus een vorm van noten, zaden, pitten. Andere bonus tip is altijd om fruit met de schil te eten, helpt met extra vezels. En als je merkt dat je alsnog dan tekort hebt aan vezels, dan is bijvoorbeeld psyllicum husk is een goed voorbeeld erbij. Wat kan zorgen voor makkelijke vezel, let ik als capsule als supplement. De inulin is een ander voorbeeld ervan. Dat zijn eigenlijk gewoon puur vezels die je als supplement kan nemen. Maar in principe als je voldoende eet, eigenlijk als je een grote salade eet op de dag, voor de meeste mensen, als je geen SIBO hebt of vergelijkbaar, dan handel je dat goed van de darm en dan ga je zien dat de ontlasting een stuk beter is.
Interessant man. Hey, Dus meten is weten, sowieso. Dat is eigenlijk wat je de hele tijd zegt. En door dit te meten kun je steeds beter inschatten waar bij jou de meeste winst te behalen valt. Die return on investment om je nog vrijer te voelen en vrijer te bewegen en je productiever te voelen, right? Oké, dus we gaan nu door, ook in het kader van tijd. We zijn begonnen bij slaap, we hebben naar voeding en dan komt natuurlijk bewegen.
Exact.
Ja. Wat, welke winst is daar te behalen? Roep jij eens jouw kennis in general van al het onderzoek dat je gedaan hebt?
Ja, dat is sowieso van waarde om te weten. Ook als dat op de doelgroep, wat je in het begin van de aflevering noemde, ook op leeftijd natuurlijk. Van, hey, hoe zorg je ervoor dat je zo oud mogelijk wordt en dat je dus het jong voelen zo lang mogelijk volhoudt. Als er één waarde voor is die je wil meten, is je VO2 maxwaarde. Maar het heel veel studies komt naar voren dat gewoon de primaire marker is als het gaat om hoe oud mensen worden, is gewoon heel erg gerelateerd aan die VO2 max. En bij ondernemers zie je dat natuurlijk vaak terug. Herkenbaar natuurlijk ook voor mezelf, dat je gewoon volledig in de schermen zit als we ervan uitgaan naar digitaal werk, waarbij je niet de tijd hebt voor cardio. Een heel ander beeld kan zijn dat je terugkomt vanuit een stukje bodybuilding, waarbij eventueel de overtuiging daarvoor komt van nee, cardio, dat breekt mijn spiermassa af en dat is iets wat je wilt doen. Uiteindelijk als je één ding kan toepassen met ogen op beweging, het klinkt super saai, het is echt een toevoeging van cardio, maar ik ga daar een praktische tip op geven, want dit klinkt heel standaard, je moet gaan hardlopen of sporten of wat dan ook. Als ondernemer, dit is wat extremer, maar ik merk ze wel bij mezelf. En ik heb een groep met ongeveer 11, inmiddels zijn het vrienden, dat zijn oud-cliënten, die allemaal even extreem zijn als ik met het meten. En we delen elkaars data, dus daar kan je letterlijk zien wat terugkomt. Waarbij iedereen positief werkt, is het gebruik van een loopband onder een zit-staarbureau. Dus sowieso zit-staarbureau, dat is stap 1. Dan beweeg je onbewust al meer. Daar een loopband onder zorgt ervoor dat je letterlijk 30 tot 50.000 stappen per dag zonder moeite, gewoon puur tijdens het werken om te lopen. En echt een dikke bonus hack. En nogmaals, dit is wat extremer voor de extremere ondernemers. Wat je kan toepassen is dat je gewichtsvest draagt. Zo'n licht gewichtsvest. Wat jouw metabolisme echt to the roof. Omdat jouw lichaam je fake eigenlijk je lichaam dat je zwaarder bent. Waardoor je metabolisme harder werkt. En dat een super positief effect heeft op je hartslag. En vanuit daar is ook je VO2 max. En bijvoorbeeld mijn eigen VO2 max staat nu op 61. Nou, ik denk dat we bijna weten van dat ligt goed. Ik wacht, jouw VO2 max zou ook hoog zijn. Als je gisteren sprak met de 60 km hardloop bijvoorbeeld, simpel in de ochtend, dus dat is perfect. En jouw rustafslag, van hoe laag die staat, in general hoe beter. Dus bijvoorbeeld een mooie target daarvoor is, als je helemaal als ondernemer boven 35, als je de hartslag, als je die richting 45 of zelfs onder de 40 kunt krijgen, dan zit je heel netjes. Ik ben wat jonger, ik zit zelf nu op 37. Dat is perfect, want dan heeft je hart dus minder slagen nodig en houdt in dat je fitter bent. Dus lang verhaal kort. Ik zie vaak met beweging van mensen die het idee van, ik ben al relatief fit, dat een hartslag rond de 55, 50 zit. En dan weet ik gewoon van, ja, er zit zo'n win alleen. En daarom zit je ook helemaal bovenaan die piramide. Je wilt het pas doen zodat je herstel, zodat je slaap en voeding optimaal is. Zodat je consistent die beweging kan toepassen zonder dat het een soort van drag voelt. Want het laatste wat je wilt is dat je gaat sporten. Als je dan die energie uit wordt gezogen, want dan is het niet duurzaam houdbaar natuurlijk. Dus je wil eerst zorgen dat slaap en voeding dat optimaal is. En daarna kan je gaan kijken naar beweging. En ook daar heb je natuurlijk weer de biohacks, de dingen die je kan doen om in een kortere tijd meer rendement te boeken op bijvoorbeeld je VO2 max. Dus bijvoorbeeld specifiek VO2 max training, high altitude training. Dat zijn allemaal dingen die helpen om in een kortere tijd meer tot het punt te komen. Maar in principe is hetzelfde.
Even kort inzoomend op die VO2 max. Dus wat is precies die VO2 max? Waar staat het precies voor? En geef ook even één voorbeeldje dat als iemand specifiek daarin wil trainen, los van de voorbeelden die je net noemt, hoe die dan daar nog zeg maar significant marge kan pakken.
Ja, dus VO2 max is concreet hoeveel zuurstof jouw lichaam kan opnemen. Dus hoe efficiënt je lichaam is in de zuurstofopname. En zuurstof is natuurlijk van belang voor onder andere de aanmaak van ATP. Dus om het simpel te benoemen, als jij voeding eet, het wordt omgezet in jouw mitochondria, dus in de fabrieken, in jouw cellen, in ATP. En daar is zuurstof onder andere voor nodig. Dus hoe beter zuurstof, hoe letterlijk beter energie jouw lichaam kan toepassen. Hoe je dat praktisch traint, is dat je minimaal 3 keer per week zo'n 2-training hebt, ongeveer voor 30 minuten. Dat is bewezen dat dat het meest effectief is om specifiek VO2 max te trainen. Hoewel het ook, als je dat hebt staan, is het goed om daar verder op door te trekken. Door dieper in te gaan op zo'n 3 en zo'n 4 trainingen, wat dat inhoudt. Dat zijn bepaalde hartslagzones, dus voor luisteraar natuurlijk, van bepaalde hartslagzones. En zo'n 2 zit je vaak tussen de, laten we zeggen, 140, 150. Daar wil je dus 30 minuten, 3 maal in de week in zitten. En dus dat is praktisch, kan je doen met, of hardlopen is het meest effectief om mee te starten vaak. En wellicht als je fiets hebt, is wat minder heftig op je gewrichten. Dat is praktisch hoe je dat kan inwerken. En dan de stap daarvoor, als dat nog eventueel lastig is, dan is echt zo'n loopband of meer bewegen door de dag heen, is het meest praktisch om dat in te steken.
Oké, dus in de basis kunnen mensen al heel veel winst behalen door een VO2 max omhoog te krijgen, door op zijn minst die basisdingen te doen die je net zei, dus bijvoorbeeld een loopband onder je bureau of in ieder geval een staanbureau ook te kunnen toepassen. Of je doet in ieder geval minimaal 1 wandeling per dag van een x-aantal stappen, daarmee creëer je dat al meer. Dan kan je 3 keer een half uur bij wijze van spreken op een oké tempo hardlopen, denk ik, hè? Bijvoorbeeld of fietsen. Correct. Dat is die zone 2, denk ik. En die zone 3 en 4 is wat meer high intensity. En dat zou je dan een kwartiertje of 20 minuten 1 of 2 keer in de week moeten doen, zoiets? Of,
correct. Correct. Klopt helemaal. Dus inderdaad, en dat is wellicht nog het meest efficiënt van als je echt kort zit qua tijd. En je past het momenteel niet. En vanuitgaan dat je lichaam relatief goed herstelt. Dus van waarde inderdaad om een korte, dus dan heb je inderdaad een 15 minuten op weekbasis, een high intensity interval training te doen. Dus voor de mensen die het niet weten. Dus je korte termijn alles geeft, dus laten we zeggen van een periode van 30 seconden. Dat je daar gewoon naar je max hard rate toe gaat, dus richting 170, 180. Daar alles geeft en dat je dan vervolgens een periode hebt van rust. En dat je dat voor een ronde of 5 herhaalt. Dus dan zeer intensief, een minuut of 10, 15. Maar het rendement wat je daarop haalt op je VO2 max is intens. En met intens, concreet praktisch bedoel ik dat als je bijvoorbeeld op, de meeste mensen staan rond, als je bijvoorbeeld geen cardio traint, zit je rond de 35, 40. Dat je kan zien dat echt al in 2 à 3 maanden, dat je dat naar de 50, 55 kan trekken door puur dit. En dan, want dit zijn gewoon nummers, wat je daarvan merkt, dat je veel meer fitheid hebt overdag, wat overal op uitstraalt. Van bijvoorbeeld, wat jij ook heel erg hebt, is de life force, dus gewoon de algemene positiviteit en al dat soort punten. Komt ook gewoon heel erg uit van hoe fit iemand is. En heel als ondernemer, je lichaam is ook een vorm van business card natuurlijk. Ligt voor sommigen meer als voor anderen. Maar dit is wel echt een, bovenaan de piramide, als je dat herstel goed hebt staan, is dit echt wel de long-term hack.
Hey, dus tof. Nou, hier moeten wij het sowieso nog een andere keer ook verder over gaan hebben. Want ik ben, zoals de meeste luisteraars weten, enorm fan ook van sporten, topsport. Hè, dus crossfit, Hyrox, maar ook marathon, hardlopen. Ik vind alles interessant. Ik ben niet overal even goed in. Maar ik merk wel dat ik enorm geïnteresseerd ben in dit soort dingen die je zegt. Om het dan ook eens een keer echt te meten. Dat je ziet wat het effect is tussen bijvoorbeeld 3 keer in de week hardlopen of fietsen op die VO2 max versus die high intensity trainingen. En ik wilde dus vragen aan jou, want dit is natuurlijk misschien voor een andere episode waarin het echt meer richting topsport gaat of whatever, nou boeien. In hoeverre kun je het een met het ander vervangen? Dus in hoeverre kun je zeggen, nou, ik vind hardlopen op een langzamer tempo leuker dan helemaal kapot gaan in 20 minuten. Of ik heb maar 20 minuten, dus ik ga liever kapot in 20 minuten en ik heb een hekel aan hardlopen voor een half uur. Kun je die twee of een uur of een half uur, whatever. Kun je die twee kunnen ze elkaar vervangen? Of zeg je, het is echt wel je zou ze beide moeten doen, achtig verhaal?
Ja, je hebt inderdaad verschillende soorten energiesystemen. Je hebt 4 verschillende soorten energiesystemen, waarbij het eerste systeem is grotendeels gebaseerd op dat je automatisch creatine zonder zuurstof. Ik zal niet helemaal toelichten qua uitzetten, maar in ieder geval je hebt verschillende soorten systemen. En het antwoord is, het is het beste om elk systeem te trainen. Maar het grootste rendement zit dus dat je wat meer op het systeem traint, wat dus wat meer lange termijn cardio gericht is. En dan met oog op tijdrendement zit wat meer op wat je dus aangeeft met dat je 20 minuten hebt en dat je maximaal gaat. Dus als praktisch antwoord zou ik zeggen, als ondernemer, ga voor die 20 minuten intensief, als je 1 ding kan kiezen. Maar als je de ruimte hebt, zet hardlopen voorop en pak die 20 minuten intensief als soort van bonus de extra bij. En als bonus tip, want dat zie ik vaak terug met mensen die al bijvoorbeeld in jouw situatie, die heel fit zijn, al die dingen hebben en eigenlijk in de positieve zin verslaafd zijn, waaronder ik zelf aan sport, is daar is eigenlijk veel meer een management van de hormonen. Dus bijvoorbeeld dat je niet te hard gaat, waardoor je cortisol te hoog zit, of dat je te veel sport, wat ook daadwerkelijk een ding is, wat eigenlijk juist je longevity weer naar beneden haalt. Dus daar de sweet spot op vinden. Dus dan heb je het over SHBG, testosteron, wat meer dat soort hormonen wat terugkomen. Dat je die in balans houdt, wat dan meer rendement geeft. En dan aansluitend daarop het juiste trainingsschema. En om dat heel praktisch te maken van jouw HRV, is dus eigenlijk jouw dagelijkse dashboard check-in van oké, hoe goed herstelt je lichaam? En als je chronisch ziet dat die zakt, dat zou een indicatie kunnen zijn dat je te veel in die systemen zit en dat je dus een stap terug moet nemen op de intensiteit.
Super interessant. Hey, jij noemde namelijk ook bij de tweede laag, noem je die pijn in die joints. Hè? Wat een effect kon zijn van dat je darmperistaltiek, of in ieder geval daar, dat het nog niet helemaal optimaal verloopt. Is zoiets ook ter herleiden aan inderdaad dat du moment dat je veel sport maar niet herstelt en daar pijn krijgt, dat dat dus extra wordt bevestigd omdat je op die tweede laag dus ook niet optimaal presteert? Ja. Hè, ja. Want soms, ik kan me voorstellen dat je soms denkt, oké, ik heb gewoon te hard getraind, daardoor heb ik last van mijn joints, maar zit het eigenlijk een laag dieper? Of het zit zelfs nog een laag dieper, omdat je bij je slaap niet optimaal bent en dus niet herstelt gedurende de nacht. Weet je? Dit kan allemaal een rol spelen, right? Als ik jou goed beluister.
Ja, dat is helemaal correct. En dat is het leuke van dit spelletje, om het zo te benoemen, van iedereen heeft er baat bij. Alsof je nou bij wijze van spreken als ondernemer hier bewust wordt van, hey, er zijn dingen die je kan doen om te verbeteren. Dan weet ik, zijn gegarandeerd van het niveau zit dan op gemiddeld. Dus misschien ben je gemiddeld goed qua conditie. Staat gemiddeld goed, daar is het doel om dat naar optimaal toe te trekken. Van dat je gewoon als atleet leeft, maar ook als ondernemer, zonder dat veel tijd kost. Dus daar die sweet spot middels die data. Maar bijvoorbeeld in de situatie die je zojuist aangeeft, is het ook van als je op dat niveau leeft, als je het maximaal eruit haalt, dan is dat herstelaspect is cruciaal. Bij alle kleine edges die je kan creëren, wat een groot rendement heeft. En bijvoorbeeld, dan heb je het over specifiek in die situatie, van bijvoorbeeld jouw situatie, zou ik letterlijk gaan kijken naar BPC-157 bijvoorbeeld. Dat specifieke peptide, dus dan heel technisch al binnen dat vlak. Maar dat haalt dus jouw die inflammatie in de joints naar beneden. Waardoor je herstel sneller wordt. Waardoor je gewoon wel, dus niet hoeft terug te geven, want dat is natuurlijk het laatste wat je wil doen. Dus dat is pas leuk. Dat je terug hoeft te geven op sport, maar dat je gewoon sneller herstelt. Dat komt dan maar meer daarop voor. En dat is het mooie van, ja, als ondernemer, je leeft gewoon topsport natuurlijk. Of het nou letterlijk sport, of dat het nou het spreken is, of het reizen, of wat dan ook. Is dat herstel, uiteindelijk is het allemaal herstel.
Hey, het is mooi, man. Het is mooi dat je dat zegt. Hey, ik kijk met een schuin oog naar de tijd natuurlijk, want wij moeten allebei zo meteen weer door. Maar we hebben het over ondernemers, we hebben het over topsporters, maar ik denk ook aan moeders die topsport bedrijven binnen een gezin. Ja. Ik denk aan vaders die topsport bedrijven binnen een gezin. Ik denk, het is eigenlijk allemaal, in a way, hè, om alles, we weten hoe druk iedereen het heeft. Hè? Het onderhouden van sociale contacten, tegelijkertijd sporten, tegelijkertijd je gezin, tegelijkertijd je kids. Misschien wel je vader en je moeder die je moet onderhouden. Er zijn zoveel verschillende vormen van topsport, dat ik eigenlijk nog een laatste vraag voor jou heb. Weet je, wat zou jij tegen iemand zeggen die nu luistert en zichzelf misschien niet gelijk identificeert met een topsporter, of misschien op dit moment niet direct wil ondernemen, dat kan ook, hè, kan een absoluut goede keuze zijn, maar toch zichzelf realiseert, volgens mij, there is more to life, weet je wel? Die return on investment, die vaak, weet je, om eigenlijk weer die cirkel rond te maken bij het begin, je weet niet wat je niet weet, hè? Je weet niet hoe niet fit je eigenlijk bent en hoe fit je eigenlijk kunt zijn. Dus wat zou je tegen iemand zeggen die nu nog, nou, wel enigszins overtuigd is van wat je zegt, maar nog een beetje twijfelt om daar echt wat aan te doen? Wat zou je dan zeggen?
Ja. Wat de meest praktisch gaat zijn, is om kleine quick wins te zoeken. Wellicht van waarde dat we daar samen mee eindigen met wat kleine dingen die mensen direct kunnen toepassen. Waardoor je direct effect merkt. Dus je hoeft nog niet zozeer te meten. Dat zou natuurlijk de stappen na zijn om te kijken van, hey, hoe sta je daadwerkelijk ervoor? Maar als je al, als er wat kleine dingen zijn die je kan toepassen. Dus ik noem even een voorbeeld. Wat ik vaak terug zie bij veel mensen, die ervaren in de middag tussen 12 en 4 ervaren ze een flinke dip. Wat dan een grote win gaat zijn, is om bewust te worden van waar koolhydraten in zitten. En om nooit koolhydraten los te eten. Dus dat je koolhydraten altijd eet met iets samen. En dan bij voorkeur iets van groente of iets van eiwit. Dus pak je bijvoorbeeld een eiwitreep. Niet best, maar even kort ter voorbeeld. En dat je daardoor letterlijk gaat voelen van, hey, als ik dit doe, dan voel ik me zo. Dat is al baanbrekend. Want dan komt heel die bewustwording. En dan van, oké, wat zijn nog meer dingen die ik kan doen? En dat maakt ook dat bijvoorbeeld het, weet je wel, lopen op een loopband achter je bureau met een gewichtsvest, dat heel extreem lijkt. Hetzelfde geldt met Brian Johnson, van mensen die hem kennen, die heel zijn leven hiermee in lijn zet. En dat komt allemaal voort vanuit eigenlijk de verslaving, van achterkomen, dat je volledig controle hebt over je gezondheid. Lang verhaal kort, voor iemand die dit duist, dan heeft van, hey, van wat zijn dingen die je kan doen, of van hoe kreeg ik meer die bewustwording. Dat is dus echt kleine quick wins zoeken, zoals met die koolhydraten, wat ik juist aangaf. Magnesium is voor altijd voor mensen merkbaar, en dan specifiek magnesium-treonaat. Dus gebruik geen citraat bijvoorbeeld. 2 gram treonaat in de avond. Dat zijn dingen dat je gaat merken. Dus je echt merkt van, ik slaap beter, ik voel me beter. En dan daar verder op doorpakken natuurlijk.
Zo ontiegelijk waardevol. Dus voor mij is het zo baanbrekend dat du moment dat je je focust op dit stukje, zowel fysiek, mentaal als financieel, hoeveel vrijer je kunt voelen en hoeveel makkelijker het dan is om gelukkiger te zijn. Ja, dat zou voor iedereen voldoende reden moeten zijn om op zijn minst die basis die je net bespreekt, om daarin te duiken. En als je dan de smaak te pakken hebt, kun je doorpakken en kun je extremer worden met investeringen, tijdinvesteringen, geldinvesteringen, et cetera. Hey, super gaaf. In het kader van tijd, laatste vraag. Waar kunnen mensen meer over jou vinden als ze met jou aan de slag willen gaan?
Ja, dat is meestal waar. Je kan naar onze website joincellular.com. Er zal wellicht ook een link in de beschrijving natuurlijk komen te staan. Als bonus tip trouwens daarbij, wij hebben een losse score ontwikkeld. Dus dat is een quiz van ongeveer 20 vragen. Die ook exact laat zien van, waar ligt jouw performance momenteel? Performance inhoudt alles wat we net hebben besproken. Dus dat is van waarde voor mensen om erachter te komen van, hoeveel rendement zit er? Dan krijg je een persoonlijke score plus persoonlijke aanbevelingen. Met die quick wins die je kan gaan inmerken om dat te merken. En daarnaast alle socials, Johan Kerkels, LinkedIn, Instagram, alle plekken binnenkort YouTube ook weer.
We gaan je overal naartoe linken en we gaan je natuurlijk in de BNC community bij Premium gaan we je ook verwelkomen. Dus we gaan, we gaan nog een hoop doen. Mensen, vul die test even in. Die staat in de link hieronder. En anders zoek je hem direct op bij alle andere linkjes die ik er ook in zou toevoegen. Jorn, het was me genoegen. Dankjewel, man.
Mens uit. Fijn gesprek.
We spreken elkaar snel.
Gaan we doen.
Joe, hoi hoi. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit. Met Be Unseen, dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!